Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jelle Akerboom. 94% van de Nederlanders vindt dat klanten sekswerkers om een identiteitsbewijs moeten vragen. Dit om mensenhandel met minderjarigen tegen te gaan. En dat blijkt uit een opiniepeiling die is uitgevoerd in opdracht van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Shamir Keuleers, jij bent van het CKM. Om hoeveel minderjarige slachtoffers van mensenhandel gaat het in Nederland?
Nou, het gaat om de grootste en meest onzichtbare groep van slachtoffers mensenhandel in Nederland. Dat zijn er jaarlijks zo'n 1300 is de schatting. En tegelijkertijd weten we dat zo ongeveer 97% hiervan onzichtbaar blijkt.
Hoe komt dat, dat ze onzichtbaar blijven?
Nou, ze ervaren schaamte of ze voelen zich bedreigd door de mensenhandelaar. Er zijn allerlei redenen waarom ze niet durven eruit te stappen. Maar een van de redenen, volgens ons, en dat blijkt ook uit deze peiling, is dat de klant tot nu toe de dans weet te ontspringen in de aanpak van mensenhandel.
Ja, want waarom zou nu juist die klant om dat idee moeten vragen?
Nou, kijk, wat we zien is dat tot nu toe de mensenhandelaar veel aandacht krijgt in de aanpak van mensenhandel. De aandacht is voor de zorg voor het slachtoffer. Maar eigenlijk degene die het criminele businessmodel financiert, dat is de klant. Ja. En zonder vraag geen aanbod. Dus als niemand meer wil betalen voor seks met een minderjarige, ja, dan zal een slachtoffer niet meer uitgebuit worden. Zo simpel is het.
Maar hoe ga je die klanten dan meekrijgen om ook daadwerkelijk die vraag te stellen?
Nou, kijk, zij zijn in principe strafbaar als ze betalen voor seks met een minderjarige. Maar tot nu toe, ik zei het al net, weet de klant de dans tot nu toe te ontspringen. Waarom is dat? Nou, omdat de rechter zegt, nou, je was niet bewust op zoek naar seks met een minderjarige, dus je krijgt 1 dag cel en een taakstraf. Maar als je dat nou gaat omdraaien, zoals ook 90%, u haalde het al aan, van alle Nederlanders vindt dat een klant altijd moet vragen naar een identiteitsbewijs, ja, dan draai je die verantwoordelijkheid om.
Ja, want in die peiling wordt ook onderzoek gedaan naar de strafmaat voor het hebben van betaalde seks met een minderjarige. Zeker. Hoe wordt daarover gedacht?
Nou, daar schrikken mensen wel van. Hè. Die 1 dag cel en de combinatie van een taakstraf. 84% vindt dat deze strafmaat niet in verhouding staat tot de ernst van het delict en het aangedane leed. En daarom roepen wij ook op naar de formerende partijen. En dat doet Nederland ook. 77% vindt dat dit prominent aandacht verdient en ook in het regeerakkoord terecht moet komen.
Jullie verwijzen zelf nog naar een voorbeeld, een zedenzaak in Valkenburg. Wat is daar gebeurd?
Nou, dat is eigenlijk de meest belangrijke zaak wanneer het gaat om de aanpak van de klant. En daar moest een 16-jarig meisje met tientallen klanten betaalde seks hebben voordat de politie de dader wist te traceren en op te pakken. Maar die klanten, hè, dat was de eerste zaak dat het Openbaar Ministerie echt zware straffen aan het eisen was. Maandenlange celstraffen hadden ze daar geëist. En de rechter zei, joh, wij geven je 1 dag cel en een taakstraf. Omdat wij vinden dat het niet bewezen is dat je bewust op zoek bent gegaan naar seks met een minderjarige. Maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld.
Ja. Zijn er behalve dit nog andere manieren om deze uitbuiting tegen te gaan?
Ja, zeker. Er zijn digitale middelen die we kunnen inzetten. We hebben de webcrawler, we hebben de logprofiel. Maar die worden tot nu toe of niet, of heel erg mondjesmaat ingezet. En daarom, ik zei het al, dit thema, die grootste groep slachtoffers van mensenhandel, inclusief de klant, ja, dat moet echt prominent aangepakt worden in de komende kabinetsperiode. En daarom vragen we ook en roepen we de formerende partijen ook op om hier echt werk van te maken.
Duidelijk. Shamir Keuleers, dankjewel voor je uitleg. Het is niet meer mogelijk om te vliegen tussen Marokko en Nederland. Het land weert sinds 12 uur vannacht het vliegverkeer vanwege de stijgende coronabesmettingen in ons land. Duizenden Nederlanders zoeken naar alternatieve routes terug naar huis. Zo ook Luke Hofstede. Hij heeft een bed and breakfast in Marrakesh en is daar nu. Ja, Luke, ben je geschrokken van deze plotselinge maatregel in Marokko?
Ja, natuurlijk. Het kwam als donder bij heldere hemel en niemand had het verwacht. Rusland was een paar dagen eerder gesloten, maar daar zijn de toestanden natuurlijk niet vergelijkbaar met West-Europa. En het is een ramp.
Wat vind je van het besluit van de Marokkaanse overheid? Je zegt al, het is een ramp. Denken alle Marokkanen daar zo over?
Ja, voor de Marokkanen kwam het ook rauw op hun dak. Ik vertelde het gistermiddag en niemand wist er eigenlijk nog van. En ze gingen door de grond. De Marokkanen die hebben daar ook anderhalf jaar mee te maken en geen inkomsten. Vooral Marrakesh is de wereldtoeriststad.
Ja.
En iedereen vangt een graantje mee. En dat is nu gestopt. En mensen kunnen hun elektriciteitsrekening niet meer betalen. En hun huur en dergelijke. Dus het is voor onbepaalde tijd dat de grens dicht is. Dus het heeft volgens mij een enorme negatieve impact voor op de lange termijn. Dus voor die mensen is het vooral ook een ramp.
Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat er begrip is onder de inwoners voor deze beslissing van de overheid, of wel?
Ja, de overheid, zeg maar rustig, de koning, die zit er volgens mij, die heeft natuurlijk toch het alleenzeggenschap. En de koning is hier heel populair, maar dat maakt hem geen vrienden, nee.
Ja, wat betekent het eigenlijk voor jou, bed and breakfast?
Kijk, ik zeg altijd van ik doe het voor de Marokkanen. En Nederland heeft natuurlijk een beetje een slechte bijklank wat betreft Marokko. En de mensen die hier geweest zijn, zijn razend enthousiast. En zo wil ik eigenlijk een bijdrage tot een positieve houding tegenover Marokko. Verder, ik ben 10 oktober hier gekomen omdat ik gasten had in de herfstvakantie. Nou, die hebben allemaal geannuleerd. Waarschijnlijk omdat Marokko nog steeds oranje is en verzekeringen daar problemen mee hebben. Ja, ik ga nu terug naar Nederland. Ik wacht de situatie af. Het is vervelend. Het is heel erg vervelend.
Ja, want hoe kom je nu weer thuis, Loek? Want ja, het vliegverkeer ligt stil.
De grens is nu voor de derde keer dicht. De eerste keer, toen waren er hier vele verschillende tienduizenden mensen. En die konden niet terug naar Europa, dus dat was een ramp. Maar nu is er een vluchtroute via andere landen. Zolang de andere landen nog vliegtuigen accepteren, is het... Dus ik ga volgende week donderdag via Charleroi.
Nou, dankjewel, Loek Hofstede, voor je verhaal. En heel veel succes met de reis terug naar huis.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.